Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn al begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot opening van ons samen zijn dan verzoek u te zingen uit Psalm 103. Het achtste vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven. Wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het achtste vers van Psalm 103. Gemeente, we vragen uw aandacht voor het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord en wel wat u vinden kunt in het boek Job. En daarvan nader het eerste hoofdstuk. Wij zeggen nu Job 1, maar vooraf zal u het Dordtse leerregels van hoofdstuk 3, 4, artikel 3 en 4 worden voorgelezen.
Over zulks zo worden alle mensen in zonden ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. Weliswaar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer ditzelfde, hoedanig hij het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onder houdt. En terwijl hij die doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Job 1. Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en God vrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemels en 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten een maaltijden in ieders huis op zijn dag. En ze zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan, zie, al wat hij heeft zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heren. Er was nu een dag als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijden. Doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Galdeën stelden 3 hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de 4 hoeken van het huis en het viel op de jongelingen dat zij stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijmds toe.
Gemeente, vragen we dan nu vooraf de Heer om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. O Heere, zou u ons willen verootmoedigen voor uw heilig aangezicht, wanneer wij in de weg van het gebed u om een zegen willen vragen over dit ons samen zijn. We belijden het, maar mogen we het ook beleven dat aan uw zegen alles is gelegen. Dat wanneer u vanavond achterblijft, dat dan alles hol zal zijn. Dat dan alles leeg zal zijn. Dan zijn we bij elkaar met een aantal mensen, waarvan geldt dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En wat valt daar dan goeds van te verwachten? Dat is ten eenenmale onmogelijk. Maar zou u ons ook willen doen beleven dat uw zegen niet alleen nodig is, maar dat we uw zegen ook verzondigd hebben, verbeurd hebben, dat we dat niet meer verdienen. Dat u op ons neer zou zien in genade en in ontferming. En dat u vanavond in ons midden zou willen zijn. O, dat we niet als een rechthebbend mens zouden verkeren aan de troon van uw goddelijke genade. Maar dat we dat zouden mogen doen als een bedelaar die nergens recht op heeft. En die het inleeft dat we alles hebben verzondigd en verbeurd, maar toch aan de andere kant, die niet op kan houden om u aan te lopen als een waterstroom, of u uw zegen nog zou willen schenken, en dat u de rijen nog zou willen doorwandelen. En nog zou willen spreken van oor tot oor en van hart tot hart. We zijn bij elkaar gekomen op deze doordeweekse avond rondom uw woord. rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Het woord van de waarheid, waardoor we wijsgemaakt kunnen worden tot eeuwige zaligheid. Eenmaal sprak de apostel ervan, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Het woord van u, dat is door in de hand van uw geest als een vuur en als een hamer. En zou u het zo willen stellen, vanavond in harten van jong en van oud, van klein en van groot, mensen die nu nog voor eigen rekening over deze wereld gaan, dat u ze te sterk zou willen worden, dat u hun hart zou willen verbreken en zou willen verbrijzelen, en dat u onze knieën in waarheid zouden mogen leren buigen, en u om genade zouden leren smeken, terwijl dat het nog kan, terwijl dat we nog zijn in dat liefelijke heden der genade, in de welaangename tijd, in de dag der zaligheid. O, u bent het niet aan ons verplicht om het te doen, want wij zijn goed en recht uit uw hand voortgekomen en we zijn moed en vrijwillig bij u weggegaan en hebben u de rug en de nek toegekeerd, om nooit meer tot u terug te keren. Maar u getuigt van dat wonder, in uw woord wat wonder van genade, dat wonder van uw eeuwige zondaarsliefde, dat er een volk zal komen, die zullen zalig worden, die zullen met u verzoend worden, die zullen in uw liefde en in uw gunst mogen gaan delen. En dat alleen omdat u ze lief gehad hebt, met een eeuwige liefde, en omdat Christus ze kocht, met de dure prijs van zijn hartebloed, en daarom zullen ze komen, en daarom moeten ze komen. U hebt uw naam eraan verbonden, en u zult toch niet rusten voordat dat die kudde, die ene kudde en die ene herder, dat die volkomen zullen zijn. En nu liggen er nog onder het zegel van uw goddelijke verkiezing. En dan bieden we van u of u ook vanavond dat welbehagen van u, door de hand van uw lieve zoon, nog gelukkiglijk zou willen laten voortgaan. Denk daartoe aan de trouw van uw verbond, aan de rijkdom van uw genade, aan de grootheid van uw barmhartigheden, aan uw eigen wil en aan uw eigen welbehagen. Zou u vanavond ook willen denken aan uw kinderen, aan uw Sion, u weet waar de kudde gelegerd is, u weet wat of ze nodig hebben. Dat weet u veel beter dan dat ze dat zelf weten, want ook na ontvangen genade kunnen we nog zo proberen om u mee te krijgen in de weg waarvan wij denken dat dat de goede weg is. Maar zou u die genade maar in ons hart willen verheerlijken, dat we achter u aan mogen komen en dat onze wil verslonden wordt en mag zijn in uw wil, want uw wil die is toch alleen goed. En die is alleen heilig, maar dat u dan uw kinderen ook nog onderwijs in de heilgeheimen van het zalig worden zou willen schenken. En dat die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, dat die de hoogste plaats in ons hart zou mogen innemen, om hem te mogen kennen, waartoe hij ook van u is gegeven, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, maar ook tot een volkomene verlossing. Zo ziet vanavond alles op u, en alles dat wacht op u. ga ons niet voorbij. Dat hebben we wel verdiend, daar hebben we het wel naar gemaakt. Maar aanschouw ons in het volbrachte werk van uw lieve zoon, die zit aan uw rechterhand, en wie u zo'n volkomen welgevallen hebt, en die u ook altijd hoort, en die u ook altijd verhoort, en die daar ook altijd bidt, om de vergadering van zijn gemeente. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij hebt gegeven. Dat we dan in die voorbeden besloten zouden mogen liggen. Wilt u vanavond ook denken aan hen die niet met ons konden samenkomen. Mensen die ziek zijn, die oud zijn, die aan hun woningen gebonden zijn, die verzorgd worden in een verzorgingstehuis, die verpleegd worden in een verpleegtehuis, wanneer we het moeten ervaren dat onze aardse tabernakel, dat die afgebroken wordt, dat het einde van ons leven nabij is. En wanneer we dan geen toekomst hebben, Heere, zou u dan nog toekomst willen geven? Zou u dan die genade van de oude tijd nog willen verheerlijken? En waar ze gevonden mag worden, zou u ze daar dan ook willen versterken? Want het kan ook zijn dat bij het naderen van het einde van ons leven de vijand zo op de been is en dat de twijfel ook in ons leven toe kan slaan, maar dat dan het oog op u, de Heere, gevestigd zou mogen zijn, die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand is begonnen. Zou u ook willen denken aan hen die het moeilijk hebben, die een kruis hebben te dragen, die eenzaam zijn, die alleen staan, die in rouw gedompeld zijn? We leggen ze voor uw heilig aangezicht neer. Zou u ook willen denken aan het gehandicapte van de gemeente, zowel lichamelijk als verstandelijk? Wil ook in hun hart wonen en werken met uw lieve geest en voor hun zorgen, voor tijd en voor eeuwigheid, beide. Heere, zou u ook willen zijn met ons koningshuis, waar ook een prins in de achterliggende dagen het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. Onze oud-koningin is een zoon kwijtgeraakt, maar ook de andere prinsen een geliefde broer kwijtgeraakt. O Heere, dan weet u ook wat of dat betekent. En dan smeken we van u of u ook zou willen troosten. Wil ook zijn vrouw gedenken en zijn kinderen. Ook voor hun zo'n ontzaglijke grote slag. Al hebben we het wel zien aankomen en waren er al lange tijd grote zorgen. Maar toch nog op het onverwachts is er een einde aan zijn leven gekomen. En ook hij is verschenen voor uw rechterstoel. O, zou u willen geven dat er ook binnen de kring van ons koningshuis, dat het nog vruchten af zou mogen werpen. En dat het nog zou mogen dienen daartoe dat ze ook u, de Heere, zouden zoeken, terwijl dat u nog te vinden bent, en ook aan zouden roepen terwijl dat u nabij bent. Ook voor ons hele Nederlandse volk een sprake. En zou u daartoe dan ook de roepstem willen heiligen aan het hart. Want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Zou u ook willen denken aan al het werk wat in uw koninkrijk mag gebeuren? Onder de blinde heiden, onder de moderne heiden, bij uw kerk in de verdrukking, onder de beminden om der vaderen wil, zo over de lengte en de breedte van de aarde, uw koninkrijk uit willen breiden, ook al degenen gedenken, die u afgezonderd hebt om enig dienstwerk in uw koninkrijk te verrichten, zou u die daarin willen sterken en ondersteunen. Wees ook met de kring van onze gemeenten. Al uw knechten, wil u ze gedenken in de arbeid die u op de schouders hebt gelegd. Wil u ook gedenken aan uw knechten die zorgen kennen met betrekking tot hun gezondheid, over die ook zorgen kennen binnen de kring van het gezin, met gezondheid, met ernstige ziekten, zou u er nog over op willen staan en zou u er nog over willen waken en ook de middelen die nog aangewend worden, zou u die met uw zegen willen bekronen en willen achtervolgen. Wil ook onze geliefde vriend en broeder gedenken die u aan deze plaats verbonden hebt en die hier ook uw woord nog elke zondag uit mag dragen. Zou u hem ook goed en nabij willen zijn, ook in de zwakheden van het lichaam. Zou u hem nog willen sterken, ook met betrekking tot de arbeid die hij nog mag verrichten aan onze theologische school, wat ook de liefde van zijn hart heeft, dat hij dat ook nog tot een lengte van jaren nog zo mogen blijven doen. Mogen we hem zo samen met zijn vrouw en zijn kinderen aan u de Heere opdragen, en of u dan zou willen betonen die God te zijn van nabij, maar ook die God te zijn van verre, en het laten ervaren dat u de getrouwe bent die niet laat varen het werk wat uw hand is begonnen. Wil u zijn met de broederstudenten in de opleiding, maar ook als ze rond mogen gaan in de gemeenten. Gedenk ook die kandidaten die binnen afzienbare tijd bevestigd zullen worden in de gemeenten die u hen toegewezen hebt. Zou u ook willen schenken dat ze daar een goede opgang zouden mogen ontvangen uit uw hand. Zou u ook willen zijn met ouderlingen en diakenen, en ieder op zijn plaats. Wil u bekwaammakende genade verlenen, om de arbeid te verrichten waartoe u riep. En zou u dan vanavond ook aan ons willen denken, wanneer we geroepen worden om uw woord uit te dragen. Zou u de woorden maar in onze mond willen leggen, en de zaken in ons hart willen verklaren en openbaren en geven, dat de uitgangen van ons samen zijn nog zouden mogen juichen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden we van u, in de verzoening van al onze schuld en van al onze zonden, en dat alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn, dan verzoek ik u te zingen uit Psalm 139, het eerste en het tweede en het veertiende vers. Niets is o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten en wat er verder volgt. In het tweede en het veertiende vers, Psalm 139, het eerste en het tweede en het veertiende vers. En intussen zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente de tekst horen waarbij we u vanavond met de hulp des Heeren een ogenblik willen bepalen. Kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Job 1 en daarvan nader de versen 20 tot en met 22, waar we Gods woord aldus lezen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel aan, schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden die bepalen ons bij Jobs gedragingen onder de beproevingen. En dan willen we met de hulp des Heeren stilstaan bij twee gedachten. In de eerste gedachte willen we die gedragingen van Job onder de beproevingen bezien in zijn daden. Wat of hij deed. En in de tweede gedachte willen we dat bezien in hetgeen wat of hij zei. Dus Jobs gedragingen onder de beproevingen, in de eerste gedachte, wat of we daarin zien in zijn daden. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En in de tweede gedachte willen we dat bezien in hetgeen wat of hij zei. Hij zeide, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren die zij gelooft. In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. Gemeente, de woorden van onze overdenking, die zijn genomen uit de geschiedenis van Job. En het is u zojuist voorgelezen waar Job vandaan kwam. Het is u ook voorgelezen welk getuigenis de Heere van deze man gaf. Een heel schoon getuigenis. Job, u zegt de Heere, was een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Dat waren geen vruchten die groeiden op de akker van Job, maar dat was het werk van Gods geest, wat de Heere in het leven van deze man had willen verheerlijken. En dat kwam openbaar in zijn leven. Het is ook aan u voorgelezen dat er een dag was dat de kinderen Gods kwamen eens op om zich voor de Heere te stellen en dat de Satan ook in hun midden kwam. Wat moeten we onszelf daarbij voorstellen? Wel, dat er een dag was dat de kinderen Gods, dat worden de engelen mee bedoeld, zich voor de Heere moesten verantwoorden over het werk wat ze gedaan hadden. Immers de heilige engelen die voor het heilig aangezicht des Heeren staan, die moeten de bevelen van de Heere gehoorzamen. En we zien hier in het boek Job dat ze daar ook verantwoording over af moeten leggen voor het heilig aangezicht des Heeren. Maar wat zien we ook? Dat ook de overste van deze wereld, de mensenmoorder van de beginnen, dat hij ook verantwoording af moet leggen voor het aangezicht des Heeren over het werk wat of hij doet en wat of hij gedaan heeft. En zo was er die dag en werd de vraag aan de Satan gesteld door de Heere van waar komt gij? En dan zegt de Satan dat hij kwam om om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Dan zegt hij wat of zijn werk is. Wist de Heere dat dan niet? Wat de Satan deed? Jawel, maar hij wil het hem zelf laten zeggen. Wat of zijn werk is. En wat is nou zijn werk? Wel om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En dan zeggen de kanttekenaren, en daar zo mooi bij, des duivels werk, is alles te doorlopen en te doorsnuffelen, om degenen die op hun hoede niet zijn te grijpen, en die nog enigszins wacht houden, te kwellen en te bespringen. Dus, wat is nou het werk van de Satan? Dat is de aarde te doorwandelen, ja. Is er in de kanttekenaar en zelfs te doorsnuffelen. Dus hij doorzoekt alle kleine gaatjes en dingetjes, doorsnuffelt hij. En wat is hij dan aan het doen? Wat doorsnuffelt hij dan? Hij doorsnuffelt ook mijn en uw leven om te zien of ik zit te slapen, of ik de wacht niet houd bij de geboden van de Heere. En wanneer hij dat dan ziet dat ik dat niet doe, dan laat hij me vallen, dan grijpt hij me. En dan verleidt hij me tot de zonde en tot de ongerechtigheid. En ook wanneer er nog iemand gevonden wordt die nog probeert de wacht te betrekken bij de geboden des Heren en waakzaam te zijn, die probeert hij ook nog te benauwen en aan te vallen op allerlei manieren. Dat is het werk van de overste van deze wereld. Hij doorwandelt de aarde. En hij is nergens anders mee bezig om de mensen te verleiden tot de zonde en tot de ongerechtigheid. Ja, om de mensen naar het verderf te slepen, kon het zijn. En dan zegt de Heere tegen hem, daar heb je zeker ook mijn knecht Job wel gezien. Want hij is een man oprecht en vroom. Godvrezende en wijkende van het kwaad. De Heere die zegt als het ware, toen je daarmee bezig was om de aarde te doorwandelen en te doorsnuffelen, om iedereen proberen te verleiden, dan heb je dat natuurlijk ook wel gedaan met mijn knecht Job. Maar toen heb je ook ervaren in het leven van die man, dat hij een man is oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad en uit het antwoord van de duivel, dan kunnen we afleiden dat hij hem inderdaad gezien had. En dat hij het ook wel geprobeerd had om Job te verleiden. Om Job te laten struikelen, om Job te laten vallen. En daarom gaat hij in de tegenaanval. En dan zegt hij tegen de Heere, ja maar, het is ook van geen wonder dat Job u vreest. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend dat hij dat doet. Want u hebt hem alles gegeven wat zijn hart begeert. U hebt zijn weg voorspoedig gemaakt. U hebt het werk van zijn handen en hebt u gezegend. En zijn vee dat is in menigte uitgebroken. En hij heeft een mooi gezin van u gekregen. Van 10 kinderen, van 7 zonen en van 3 dochters. U hebt alles van een leien dakje laten gaan bij Job. Dus ja, dan is het van geen wonder dat Job de Heere vreest. Dat zouden alle mensen wel doen. Wanneer u hun met zoveel goederen overlaadde. Dus wat gaat de duivel eigenlijk tegenover de Heere doen? Hij gaat het werk van de Heere in Job verdacht maken. Dat doet hij altijd. Hij maakt altijd het werk ook van de Heere, probeert hij verdacht te maken. Ook in het leven van Gods kinderen. Hoe menigmaal is het niet dat hij dan wijst op de omstandigheden in het leven. En dan zegt hij, denk je nou dat dat met genade gepaard kan gaan. En zo probeert hij altijd het werk. En van de Heere probeert hij verdacht te maken. En zo doet hij dat ook in het leven van Job. En dan weten we de geschiedenis. Gemeente, hoe het verder is gegaan, dan geeft de Heere, die geeft aan de overste van deze wereld de toestemming om Job, hetgeen hij had op de wereld, en dat was een heleboel, om hem dat af te nemen. Dat was immers ook het woord van de duivel geweest tegenover de Heere. U moet hem alles eens afnemen, wat of hij heeft. En dan zal de echte Job, die komt dan openbaar. Dan zal openbaar komen wat er in het hart van Job leeft. Dan zal het wel vlug gedaan zijn met de vrezen des Heeren in zijn leven. Dan zal hij u wel in uw aangezicht zegenen. En zo heeft de Heere de toestemming gegeven om Job alles af te nemen. En dan gaat dus Satan weg van het aangezicht des Heeren. En dan gaat hij Job slaan. En dat is ook aan u voorgelezen. Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijden. Door de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Galdeën, u stelden drie hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen dat ze stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Dus dan horen we het, dat Job in één dag alles kwijtraakt. Al zijn bezittingen, zijn kudden. In één dag is hij alles kwijt. De ene onheilsbode komt naar de andere in het huis van Job om het hem aan te zeggen, die alles kwijt is geraakt. En tot slot komt die onheilsbode om te zeggen dat hij ook zijn kinderen nog kwijt is geraakt. Alle 10 op één dag. Wie zal het in woorden uitdrukken, gemeente? Wat of deze man heeft moeten meemaken. Dat is niet in woorden uit te drukken. Er zijn misschien hier wel mensen in ons midden die ook wel eens zware verliezen geleden hebben. Er zijn misschien ook wel mensen in ons midden die misschien wel eens een kind verloren hebben. En wat of dat is in het leven van een ouder wanneer dat gebeurt, dat is ook niet in woorden uit te drukken. Wat een verdriet en wat een smart dat in het hart geeft. Maar bij Job kwam alles bij elkaar. De ene wee na de andere. En Job raakte niet één kind kwijt, maar Job raakte alle 10 zijn kinderen kwijt. Wanneer er één mens in de Bijbel beschreven wordt, bij wie de beproevingen heel erg groot geweest zijn, dan is het toch wel bij Job. En nu gaat het erover vanavond, gemeente. Hoe Job daar zichzelf onder heeft mogen gedragen. Onder die beproevingen. Hoe dat nou geweest is in zijn leven. En dat komt uit in 2 dingen. Dat komt uit in hetgeen wat of die deed. En het kwam uit in hetgeen wat of die zei. En nu willen we eerst gaan bezien hoe het nou uitkwam in hetgeen wat of hij deed. En dan lezen we: toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. Dus er staan diverse dingen van Job geschreven. In de eerste plaats staat ervan geschreven dat hij zijn mantel scheurde. Het scheuren van de mantel, het scheuren van de kleren. Dat was een uiting van droefheid. Dat was een uiting dat men inwendig heel erg beroerd werd. Dat er iets gebeurde waardoor men in zichzelf helemaal overrompeld werd door het gebeurde. En dat het dwars door de ziel eigenlijk heen ging. En het scheren van het hoofd, dat was ook zo'n uitdrukking. Waardoor men de droefheid en de smart die er in het hart was, tot uitdrukking kwam. De kanttekenaar die zegt ervan, dat is, liet zijn hoofd scheren en dan worden er enkele voorbeelden vanuit het woord worden er aangehaald. Het scheren nu was een teken van droefenis en van rouw. Dus wat doet Job in de eerste plaats? In de eerste plaats laat hij zien door hetgeen wat of hij doet, dat hij beroerd is tot in het diepste van zijn ziel. Dat er een zwaard door zijn ziel is heen gegaan. Wat ontzaggelijk groot was. En waardoor hij ontzaggelijk veel verdriet had. En dat is toch ook van geen wonder heen. Zouden wij niet verdrietig zijn? Wanneer we op één dag alles kwijt zouden raken. Zouden we niet verdrietig zijn, bijzonder. Wanneer we onze kinderen kwijt zouden raken. Wanneer bij ons de boodschap aan de deur gebracht zou worden. Om maar een voorbeeld te noemen, want zo was het bij Job. Er kwam een boodschapper aan de deur. En die kwam vertellen dat zijn kinderen verongelukt waren. Er was een sterke wind geweest, die had het huis waarin ze zaten omvergeblazen. Stel u voor dat de politie bij u aan de deur komt, of iemand anders, om te vertellen dat een van uw kinderen verongelukt is. Sommige mensen, die krijgen zo'n bericht. En dan is het verdriet, dat is niet om te peilen. Dan is de schok die moet worden ervaren, die is immens groot. En zo was het ook bij Job. Job was ook een mens van vlees en van bloed. En hij had hier veel verdriet. En dat mag ook, hè. Wanneer we dierbare panden moeten verliezen, dan mogen we toch verdriet hebben. Soms dan gebeurt het wel eens dat je op een begrafenis komt en dan merk je eigenlijk nauwelijks dat er verdriet is over degene die is heen gegaan. Maar de Bijbel die leert het ons. Dat het vlees niet kan missen. En wanneer we met tere liefdebanden aan elkaar verbonden zijn, dan hebben we verdriet als we elkaar moeten missen. En zo was het bij Job. Hij had heel veel verdriet. En dat liet hij ook zien door zijn handelingen die hij verrichtte. Maar toch deed Job nog meer. Want wat lezen we van hem? En hij viel op de aarde en hij boog zich neder. En dan gaat het met name, gemeente, om dat nederbuigen. Maar wat was dat nou? Wat hield dat nou in, dat Job zich hier nederboog? Wel, onze kanttekenaren, die geven daar een heel mooi antwoord op. Die zeggen, het Hebreeuwse woord betekent zich nederbuigen of voor God, om hem godsdienstige eer te bewijzen. Van welke betekenis, en dan noemen ze Genesis 4 op vers 26. En daar kunnen we lezen dat de knecht van Abraham, die erop uitgestuurd was om een vrouw voor Isaac te zoeken, en die aan de Heere gevraagd had of hij zijn weg voorspoedig wilde maken in het vinden van een vrouw voor Isaac. En toen die merkte dat de Heere inderdaad zijn weg voorspoedig gemaakt had, dan kunnen we in Genesis lezen dat hij zich voor de Heere neerboog in verwondering dat de Heer het zo goed gemaakt had. En dat woordje, wat daar gebruikt werd, dat wordt ook hier gebruikt. Dat is toch onbegrijpelijk, gemeen. Dat Job zich op deze manier mocht nederbuigen. Dat was een nederbuigen voor God, om hem godsdienstige eer te bewijzen. Dan kunnen we wel begrijpen, gemeente, dat dat geen vrucht was van de akker van Job. Want als je nou zulke boodschappen krijgt, de ene onheilsbode was nog niet weg, of de andere onheilsbode stond voor de deur. En zijn verdriet, dat was intens groot. Zijn hart was gescheurd van verdriet, en dat liet hij zien door het scheuren van zijn kleren en door het scheren van zijn hoofd. Heeft hij tot uitdrukking gebracht dat hij beroerd was tot in het diepste van zijn ziel, dat hij overmand was door het verdriet. En toch boog hij zich neder. En dat was een godsdienstig nederbuigen van hem om de Heere te erkennen. Dat is toch onbegrijpelijk. Dat kan toch nooit geen vrucht zijn van de akker van een mens. Want wanneer wij dat zouden horen, al zouden we er nog maar een fractie van horen. En de Heere die laat ons over aan onszelf, dan staan we met de vuist naar de hemel. Want ik wil graag altijd wel wat ontvangen van de Heere. Maar als hij me wat afneemt, dan ben ik het er niet mee eens. Nee. En dan staan we met de vuist omhoog. En zeker wanneer we zien wat er in het leven van Job gebeurde. Maar het tegendeel, dat was waar. In het leven van Job. Hij hoefde niet met zijn vuist naar boven te staan. Het tegendeel. Hij boog zich neder voor de Heere. En hij gaf hem godsdienstige eer. Dat wil zeggen dat Job het eens was met de Heere wat of die deed. Wanneer kan dat alleen maar, gemeend? In zulke omstandigheden. Dat kan alleen maar wanneer de Heere het ons eens maakt met de weg die hij houdt. En dat kan alleen maar wanneer er iets van de genade Gods in ons hart en de dadelijkheid mag leven. Wat had de Heere gezegd van Job? Hij had gezegd dat is een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Dat betekende dat Job een teer leven had. Job die leefde dicht bij de Heere. Die mocht leven in de vreze des Heren. Het is nog wat anders, gemeente. Of een bekeerd mens zijn, of we mogen leven in de vreze des Heren. En wat bedoelen we daar nou mee te zeggen? Wel, je kunt een mens zijn wat door de Heren is bearbeid door zijn geest. Maar dat je niet in de dadelijkheid leeft in de vreze des Heren, nee. Dat kan toch? O, als God het niet verhoedt, dan is het eigenlijk ons bestaan, nietwaar? Wanneer we het leven van Asaf lezen, die kreeg ook tegenheden, hè? Ook elke morgen was een bestraffinger. En als dat dan er was, dan werd hij nijdig. Dat is de vrucht van onze akker. Ook na ontvangen genade. Maar de vrucht die we hier zien in het leven van Job, dat is de vrucht van de arbeid van Gods geest. Ja, dat is een vrucht van de verdiensten van hem die naar deze aarde is gekomen. En die met eerbied gesproken ook alles kwijt is geraakt. Hij kon moest zeggen, de vossen hebben holen. En de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen, die heeft niet waar hij het hoofd op nederlegt. En hij is gegaan de weg van de kribbe tot het kruis. Een weg van lijden en van sterven. Ja, hij is gegaan de weg van de godsverlating. Waar hij het uit heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En alleen omdat hij die weg is gegaan, dan is het ook mogelijk dat de vruchten van die weg in het leven openbaar komen van een mens. En dat door de toepassing van God, de Heilige Geest. Job die liet in zijn daden zien dat hij veel verdriet had. Ja. En dat was begrijpelijk. En dat mogen we toch ook laten zien. Het zou toch onbegrijpelijk geweest zijn als Job geen verdriet gehad had. Als je je 10 kinderen kwijtraakt. En al je bezittingen. Maar Job was wel verdrietig. Maar hij bleef niet in het verdriet steken. Dat hoefde hij niet te doen. Maar wat mocht hij doen, gemeente? Hij mocht met zijn verdriet terugkeren. Tot de God van de hemel en van de aarde. En daar mocht hij zijn verdriet kwijt. En daarom mocht hij buigen. En daarom mocht hij bukken. Voor die hoge God. Wat een gezegende gestalte mocht deze man innemen. Voor het heilig aangezicht des Heren. Misschien zijn er vanavond ook wel mensen die verdriet hebben. Die grote zorgen in hun leven kennen. Die slagen gehad hebben in het persoonlijke leven. Of in het gezinsleven. Of in het maatschappelijke leven. Zijn mensen die tegenwoordig veel slagen krijgen. Ook in het maatschappelijke leven. En dat valt ook niet altijd mee. Als je wat opgebouwd hebt. Jaren er hard voor gewerkt hebt. En door de economische crisis. Dat alles in een paar jaar tijd als sneeuw voor de zon is verdwenen. Dat valt niet mee. Ook in het dagelijkse maatschappelijke leven niet. Misschien heb je wel andere slagen in uw leven gekregen. Verdrietelijkheden. En misschien in uw gezin. Misschien in het persoonlijke leven. En om er dan mee terug te mogen keren. U mag best verdriet hebben. Het zou onmenselijk zijn als u het niet had. Ja, onnatuurlijk zou dat zijn. Maar om nou niet in het verdriet te hoeven blijven steken. Maar met dat verdriet terug te mogen keren. Tot de God van de hemel en van de aarde. De gedragingen van Job onder de beproevingen. In de eerste gedachte hebben we gezegd. Kwam dat openbaar in hetgeen wat of die deed. En nu willen we in de tweede gedachte gaan we zien hoe het openbaar kwam in hetgeen wat of hij zei. Maar dan gaan we eerst maar zingen. Psalm 42. Het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En wat er verder volgt. Het vierde vers van Psalm 42. heeft het niet alleen in daden laten zien, mogen laten zien hoe die was onder de beproevingen, maar hij heeft het ook in woorden uitgedrukt. Wanneer wij tegenheden in ons leven hebben, zwaarigheden, en wij gaan daarover spreken, gemeente, dan komt er ook in onze woorden openbaar hoe we er eigenlijk onder zijn. Hè? Als ik zwaarigheden in mijn leven heb, dan kan ik met woorden proberen duidelijk te maken dat ik het eigenlijk niet terecht vind dat mij die zwaarigheden overkomen. Waarom moet dit mij nou eigenlijk overkomen en een ander niet? Wat dat betreft had Job dat eigenlijk best wel kunnen zeggen. Want de Heere die zal later tegen de Satan zeggen dat er geen echte oorzaak was in het leven van Job waarom hem dit overkwam. Dus er was geen bijzondere zonde of zo in het leven van Job waarom hem dit overkwam. Dat kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere zonde in ons leven gevonden wordt en dat de Heere ons daarom tegenkomt. Hè? Denk bijvoorbeeld maar aan David, de zonde met Bathsheba. Is de Heer hem tegengekomen en heeft hij door bij monden van de profeet laten zeggen tegen David, het zwaard zal van uw huis niet meer wijken. Dus het was een bezoeking van de Heere, maar dat een oorzaak. Bij Job was dat niet zo. Bij Job was er geen oorzaak aan te wijzen, zijn de woorden van de Heere zelf, opdat de Heere zo in het leven van Job die beproevingen zou geven. Dus Job die had natuurlijk zichzelf kunnen gaan rechtvaardigen. Hè? Wanneer we grote tegenslagen hebben, dan kunnen we ook proberen door onze woorden dat het medelijden van anderen voor ons wordt opgewekt. Hè? Moet je toch eens horen wat ik allemaal moet meemaken en het is allemaal zo erg. En dan proberen we het medelijden met de medemens, van de medemens, proberen we dat op te wekken. Het kan ook nog zo zijn dat we er zo over spreken, dat we zelfs medelijden krijgen met onszelf. En zo kun je op allerlei manieren, kun je zijn onder de beproevingen, onder de verdrukkingen. En dan kun je allerlei redenen kun je zoeken om te proberen de ander ervan te overtuigen dat het toch eigenlijk niet helemaal terecht is dat mij dat overkomt. Job hoefde dat allemaal niet te doen. Nee. Job gaat ook wel redenen zoeken. Maar Job die zoekt andere redenen. Die zoekt redenen om zichzelf nog te meer te buigen en te bukken voor de God van de hemel en van de aarde. En wat is dat een zegen, gemeente, wanneer dat zo in ons leven mag zijn. En wat zoekt Job dan voor redenen? Wel, hij zegt daarvan, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. Dus wat doet hij in de eerste plaats? Dan gaat hij zeggen de betrekkelijkheid van het leven van een mens. Hij zegt, ik ben geboren, maar ik ga ook weer sterven. Dat is de werkelijkheid in mijn leven. Ja. Dat zag hij onder ogen. Dat hij maar een nietig mens was, die maar een poosje hier op de wereld zou leven. Wanneer of hij zou sterven, dat wist hij niet. Maar dat hij zou sterven, dat wist hij wel. Was een ding wat zeker was. En als we zo, en dat was geen onverschilligheid van Job, maar het was om de werkelijkheid en de broosheid van het leven onder ogen te zien. En als we nou zo tegen het leven aan mogen kijken, gemeente, dat is geen onverschilligheid of zo, helemaal niet. Maar dat het leven eigenlijk maar een damp is, hè. En dat het leven eigenlijk een voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. De Heere dat geeft. Om ons voor te bereiden op onze sterfdag. Wanneer we zo het leven bezien. Dan krijgt het leven een heel andere waarde. Krijgen we op het leven een heel ander zicht. Want hoe leven wij vaak hier, gemeente? Wij leven hier vaak alsof we nooit weggaan. Alsof we hier altijd zullen blijven. Zo zijn we bezig om onze pinnen hier vast in te slaan. Alsof we nooit meer weg zouden hoeven. Maar Job die zegt, ik ben geboren, maar ik ga ook weer sterven. En dan gaat hij ook zeggen hoe die geboren was. En ook hoe die sterven zou. Van zijn kant. Hè? Hij zegt, naakt ben ik op de aarde gekomen. Hij zegt als het ware, ik heb niks meegebracht. Toen ik geboren werd. Zelfs de kleren die me aangetrokken werden, had ik nog niet meegebracht. Helemaal niks. Heb ik meegebracht toen ik op de aarde kwam. En straks ga ik eraf. En dan kan ik ook helemaal niks meenemen. Helemaal niks. Ik ben er naakt opgekomen. En ik zal er ook weer naakt afgaan. In die zin. Dat ik misschien dan begraven zal worden. En met mijn kleren aan zal trekken. Maar die moet ik wel hier laten. Hier op deze wereld. Ik kan niks meenemen van deze wereld naar mijn eeuwige bestemming. Daarmee gaat hij ook aantonen, ook de betrekkelijkheid van alles wat we hier op deze wereld hebben. Ja. En daarmee ontkende Job de zegeningen van de Heere niet. Want hij had het. Dat er verdriet over dat hij alles kwijt was. Jazeker. Er scheurde hij zijn mantel over. En schoor hij zijn hoofd. Maar aan de andere kant wist hij de betrekkelijkheid ervan. In deze uitdrukking daar ligt ook heel duidelijk in opgesloten. Dat Job heel goed besefte. Dat er iets was. Wat boven alle aardse goederen uitstak. Want hij zegt, die aardse goederen, die moet ik hier allemaal laten. Kan ik helemaal niks van meenemen. Dus hij besefte dat er, en hij doorleefde dat, dat er iets was wat meer waarde had dan al het goud en al het goed wat op deze wereld gevonden werd. Dus Job die zocht een reden om in de omstandigheid waarin hij verkeerde en alles kwijtgeraakt was, zocht hij een reden om voor de Heere te buigen. Om voor de Heere te bukken. En hij gaat het ook verder zeggen. Hij zegt, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik erheen weer keren. De Heere die heeft gegeven en de Heere die heeft genomen. Dus wat zegt Job? Toen ik op de aarde kwam, toen had ik helemaal niks. Toen is er een tijd in mijn leven aangebroken dat God me rijk gezegend heeft. Hij heeft me hele grote kudde gegeven. En hij heeft me ook 10 kinderen gegeven. Die heb ik niet aan mezelf gegeven. Maar die Heere, die heeft die aan mij gegeven. Dus het was niet mijn eigendom. Maar het was Gods eigendom. Dat besefte die tot in het diepste van zijn hart. Zo mocht hij aankijken tegen al zijn bezittingen die hij van de Heere had gekregen. Hij zegt, dat heb ik mezelf niet gegeven. Dat heb ik niet gehad omdat ik dat verdiend heb. Maar dat heeft de Heere me gegeven. In zijn goddelijke voorzienigheid en in naar zijn welbehagen. Maar dan zegt hij ook, en de Heere die heeft genomen. Dus hij zegt als het ware, kijk, wat de Heere me nou gegeven had en wat van de Heere was, dat heeft hij ook weer genomen. En daar drukt hij mee uit dat hij daarvan overtuigd was tot in het diepste van zijn ziel dat de Heere dat mocht doen. Want het was immers van de Heere. Het was niet van hem. Het was van de Heere. En hij zegt als het ware, kijk, nou heeft hij het me gegeven, maar dan mag hij toch ook weer wel nemen. Want het was niet mijn eigendom, maar het was zijn eigendom. En wat we hieruit ook kunnen leren, gemeente, dat Job het zo mocht zien, en dat was zo'n gezegende plek. Hij zegt niet, die Galdeën die hebben dat gedaan, of die Sabeërs die hebben dat gedaan. Of die sterke wind die heeft het gedaan. Dat is vaak in ons leven zo. Wanneer ons iets afgenomen wordt, dan gaan we naar oorzaken zoeken buiten ons waar de schuld zou liggen. Als ik ziek ben bijvoorbeeld en ook als ik denk dat de dokter een fout gemaakt heeft, dan is het al gauw, ja, als die dokter dat nou maar niet gedaan had. Als die maar nou die fout niet gemaakt had, dan was het heel anders gegaan. Of wanneer ik in economisch opzicht financiële problemen heb. Ja, wanneer het nou maar anders gelopen had en die of die partij, die had maar anders gehandeld, dan was het niet zo ver gekomen. En dan zitten wij allemaal oorzaken te zoeken buiten onszelf waarom het gekomen is. Maar Job die hoefde dat niet te doen. Nee, die hoefde niet te wijzen naar die Sabeërs, of die Galdeërs, of die sterke wind. Nee, hij zegt, de Heere die heeft het gegeven. En de Heere die heeft het genomen. Dat mocht de Heere doen, want het was zijn eigendom. Wat een gezegende gestalte, gemeente. Die Job hierin mocht nemen, niet alleen door zijn daden, maar ook door zijn woorden. Hij probeert redenen te vinden, waardoor hij zou mogen buigen en bukken voor de Heer. Waardoor hij het eens zou mogen zijn met de weg die de Heer met hem hield. En daarom kon hij en mocht hij zeggen, en de naam des Heren die zij gelooft. Wat mocht Job hier nou eigenlijk zeggen, gemeen? Hier komt in de naam des Heren die zij gelooft. En hier komt zo heel duidelijk in uit. Waar Job nou zijn houvast mocht hebben. In al die omstandigheden waarin hij verkeerde. Want als u nou in uw Bijbeltje leest, dan zult u zien dat het woordje naam, dat staat met een hoofdletter geschreven. En doorgaans is dat niet zo. In de Bijbel, wanneer het woordje naam, staat dat meestal met een kleine letter geschreven. Ook als het over de naam des Heren gaat. Maar hier gaat het over de naam des Heren met een hoofdletter. En welke naam is dat dan? Wel, dat is de grootste naam van de Heren. En wat is de grootste naam van de Heren? Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is die God die getuigd heeft dat hij is en dat hij was en dat hij komen zal. Dat is die onveranderlijke getrouwe verbondsgod. De naam van die God. En daar mocht Job van zeggen, de naam van die God die zij gelooft. En wat mogen we dan hierin zien, gemeente? Mogen we hierin zien dat Job te midden van alles wat of hij verloren had, dan mocht hij één ding mocht hij overhouden. En wat was dat dan, dat hij over mocht houden? Wel, dat was alles. Wat was de God van de hemel en de aarde, waar Job van mocht geloven en zijn houvast aan mocht hebben, dat die God, dat hij nooit zou laten varen, het werk wat zijn hand was begonnen. Job die mocht geloven, en hij moest het ervaren, ik ben alles kwijt, ben alles kwijt. Alles van deze wereld, dat ben ik kwijt. Ben ik kwijt. En toch heb ik alles. Want ik ben God niet kwijt. Die mocht hij overhouden. En dat heeft hij ook mogen ervaren. En hoe weten we dat dan? Wel omdat de Heere zelf hier over Job ook een getuigenis aflegt. Want dat is dat laatste stukje, dat laatste regeltje. Dat is geen regeltje wat Job zelf gezegd heeft. Maar dat is een regeltje wat de Heilige Geest over Job zegt. En wat zegt hij dan? En in dit alles zondigde Job niet. En schreef Gode niets ongerijmds toe. Dus in dit alles, dan mocht Job zo rein voor de Heere buigen. En mocht hij het alles zo rein neerleggen in de handen van de Heere. En deed de Heere het niet kwaad, niet verkeerd in zijn leven. En wanneer dat nou zo mag zijn, gemeente. Te midden van alle omstandigheden waarin we kunnen verkeren. Te midden van alle aanvechtingen. Te midden van alle tegenspoeden. En het is genade. Denk maar nooit dat het een vrucht zal worden van onze akker. Ook niet van een bekeerd mens. Maar wanneer de gieren het werkt als vrucht van de arbeid van Christus. En we mogen aan Gods kant vallen. Dan mag het waar zijn. Echt waar zijn. In de grootste smarten. Blijven onze harten. In de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. En hem mijn helper heten. Al mijn hoop. En al mijn lust. Dan kun je te midden van de zwaarigheid zitten. Kun je te midden van de moeite zitten. Te midden van het verdriet. En heb je dan geen verdriet? En ga je niet gebukt onder de zorg? Jazeker. Het zou onmenselijk zijn als het niet waar was. Maar aan de andere kant, wanneer je het dan bij de Heere neer mag leggen en aan Gods kant mag vallen, dat hij het niet verkeerd doet in je leven, dan kun je overal wezen. Overal wezen. En dan zijn dat de slechtste momenten in je leven nog niet. Want al ben je dan alles kwijt, toch mag je alles overhouden. Want die God, wanneer die er is, dan heb je alles. En dat heeft de Heere ook kennelijk in het leven van Job laten ervaren. dat hij de getrouwe was, die nooit zou laten varen het werk wat zijn hand begon. En daarom kon Job zeggen, de naam des Heren, die zij gelooft. Amen. Heer, aan het einde van deze dienst, dan past het en betaamt het ons nog weer om uw naam te erkennen voor hetgeen wat over u gaf. Wil u zelf de naprediker maar zijn. En wil u maar iets van de genade en de vreze des Heren, waarin Job mocht delen, ook in ons hart verheerlijken. Geef ons maar een aanklevend leven aan de troon van uw genade. Doe verzoening over het zondige en het verkeerde wat ons aankleefde. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Breng in ieder van ons veilig op de plaats van bestemming. En wil u zo de wacht over ons betrekken. En dat alleen uit genade, om Jezus wel. Amen. Tot slot verzoek u te zingen het derde vers van Psalm 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 43. Ontvangen u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.